Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Luca, stil Ezechiël 37, vers 15 tot en met 28. We noemen nu Ezechiël 37, vers 15 tot en met 28. En we zingen psalm 122, vers 2. Psalm 78, vers 34, 35 en 36. Psalm 68, vers 13. En Psalm 102, vers 12. We noemen nogmaals de schriftlezing Ezechiël 37, vers 15 tot en met 28. En we zingen Psalm 122, vers 2. Psalm 78, vers 34, 35 en 36. Psalm 68, vers 13. En Psalm 102, vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst te mogen besteden. Neem ons allen in het middaguur bij de hand en wil ons door uw Heilige Geest leren, leiden en troosten, opdat de bediening eerlijk mogen zijn, harten worden aangeraakt, en de smaak van het hemels brood gesmaakt, en wij verheugd van zorg ontslagen, u zouden roemen die ons blijdschap geeft, en dat de genade, de vrede, barmhartigheid en vertroosting de gemeente rijkelijk mag worden geschonken van God de Vader die zondaren trekt, en van God de Zoon die zondaren geneest, door God den Heiligen Geest, die alle dingen welmaakt en toepast, hetgeen Christus verworven heeft. Amen. Gemeente, zingen wij op Psalm 122, daarvan de tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt, naar de ark die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn naam beleidt en roemt, want de achtbare zetel van het gericht is daar voor Davids huis gesticht. De rechte stoelen staan daar binnen. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. 122 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
De schriftlezing is vanmiddag uit het boek Ezechiël, dus in het Oude Testament, Ezechiël 37, vers 15 tot en met 28. Wij zeggen dus Ezechiël 37, vers 15 tot 28. Vooraf doen we belijdenis van ons geloof.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Wijders geschiedde des Heer een woord tot mij zeggende: ga nu, mensenkind, neem u een hout en schrijf erop voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen, en neem een ander hout en schrijf erop voor Jozef, het hout van Ephraim, en voor het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, en ze zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreek dan tot hen: alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Ephraims hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen, en ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal het maken tot een enig hout, en ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun ieder ogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal hen vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal hen maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls, en zij zullen allen tezamen enigen koning tot koning hebben, en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen, in de welken zij gezondigd hebben, en zal hen reinigen, zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, en ze zullen allen tezamen één herder hebben, en ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik, mijn knecht Jacob, gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun liedenvorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn met hen zijn. En ik zal hen in hen inzetten en zal hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de heideren zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilig, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.
Zo kennelijk, geliefden, de stem des Heeren klinkt in Ezechiël in het Oude Testament. Zo kennelijk ook de stem van de grote voorbidder, onze Heere Jezus Christus, in het Nieuwe Testament. We hebben getracht in deze morgenuren een nabetrachting te houden op de hemelvaart. Maar voor zijn lijden en sterven, geliefden, heeft de Heer Jezus zo intens diep en oprecht gesmeekt aan de Vader, opdat zij allen één zouden zijn. Want het gaat vanmiddag ook over Gods kerk. En dat ziet ook alweer op het Pinksteren dat weer snel nadert, met uitstorting van de Heilige Geest, want het is de Geest van de Heere zelf die Gods gunstgenoten bijeen vergadert. Het is de Heilige Geest zelf, geliefden, die bedient, die van de doden levend maakt en die wonderen doet en wonderen doet horen. En daar heeft de Heere toch zo zijn volk intens lief. Dat kun je ook zo merken wanneer de Heer Jezus dat ook bidt in dat hoge priesterlijke gebed. Dan zegt hij zo: ik heb hun uw woord gegeven. Nou, vanmiddag, u zit hier, ik sta hier. Zie het, de goedheid God, dat het nog kan. Wie weet hoe kort, dat weet de Heer alleen. Hè? Ik heb hun uw woord gegeven. Het woord van God. Het woord van zijn Vader. En als die gemeente des Heren het woord van God hebben ontvangen tot waarschuwing, tot verkwikking van hun ziel, tot ondersteuning, tot bescherming, wat ga je dan merken? En de wereld heeft hen gehaat. Val niet mee, hè, als je gehaat wordt. Omdat ze van de wereld niet zijn. Gelijk ik van de wereld niet ben. En dan zegt de zaligmaker: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Nee, want we moeten door de wereld. Hè. We moeten er samen doorheen. Maar dat gij hen bewaart van den boze. Kijk, want de boze is vooral ook in deze tijd een soort, een onderdeel van de eindtijd, laat ik het zo uitdrukken. Die zet alles op, alles om overhoop te gooien. Dat zie je in de politiek. En dat doe je zo pijn als je elke week weer in de krant leest: die predikantsplaats opgeheven, daar weer een kerk gesloten en daar zoveel geloofsvervolging. Dat is niet weinig, mensen. Het is enorm. En daarom die grote voorbidder, onze Heer Jezus Christus, is zeer nodig. Hè? We hebben zijn gebed nodig. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar hij heeft zijn discipelen leren bidden. En daarom mocht dat, jongens en meisjes, het onze Vader niet afgeraffeld worden. Maar dat het onze Vader per woord in je ziel mag zinken. En dat gebed van de Heer Jezus verstaan mag worden. Want de Heer die heeft nog medelijden met zijn volk. Want dat blijkt dus vers 16. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dan zegt hij er wat bij, geliefden. En dat geldt ook ons als ouders en grootouders. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Daar heb je het jonge geslacht. Dat zijn de kinderen die naast je zitten in de bank, of de kindertjes die opgepast worden thuis. Daar moet ook al voor, mag ook voor gebeden worden. Want het is het eenzijdige Godswerk. Dat alleen houdt stand tot in alle eeuwigheid. Dat gun je ze toch, ouders. Dat gun je ze toch. Je kan ze met van alles wel blij maken en verrassen, maar achter alles een keer aan de kant, hè. Alles wordt eens een keer moe en zat. Maar deze dingen beginnen te leven. Dat heeft een rijke inhoud. Ik bid niet alleen voor degene, voor deze, maar ook die door wat in mij geloven zullen. En, daar besluit ik mijn voorrede even mee, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs. Gij, Vader, in mij. En ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Daar heb je het. Hè? De wereld kan het wel ontkennen en die kan er dwars tegenin vliegen. Maar ze zullen weten dat de God zijn zoon gezonden heeft. En dat Gods zoon alles volbracht heeft. Naar zijn vaders wil, uw wil geschieden. Alles voldaan heeft. En hij vraagt van ons, bid op mij. En vraag of God u bekeren wil. En of we de zijne mogen gemaakt worden. Ik in hen. Gij hebt mij gezonden, Vader. Gij hebt mij lief gehad. En ook hen lief gehad. Let op, hè. Gelijk gij mij lief gehad hebt. En zo mag ik dan al deze dingen neerleggen. Maar heeft God ook in het Oude Testament gesproken. En dan denk ik even aan Ezechiël 37, wat wij samen gelezen hebben. En het tekstgedeelte lees ik u voor deze middag vanaf vers 19 tot en met 22. Daar luidt de tekst aldus. Zo spreek tot hen. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen van Israël zijn metgezellen, nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En ze zal ze maken tot één enig hout. En zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Spreek dan tot hen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één enig volk in het land, op de bergen Israëls, en zij zullen allen tezamen één enige koning tot koning hebben, en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Tot zover. Dan worden wij hier bepaald bij de betekenis der tekenen van God. Begrijp dat hier wordt een beeld gebruikt van een hout, hè? Een hout voor Juda en een hout voor Efraïm. De betekenis der tekenen van God. En dan zie je in vers 19, twee koninkrijken tot één hersteld. In vers 20, de tekenen tot onderpand der waarheid. Vers 21 en 22, Gods ontferming over Israël. Even kort herhalen, twee koninkrijken tot één hersteld. De tekenen tot onderpand der waarheid. Gods ontferming over Israël. We gaan ervan zingen uit Psalm 78, de versen 34, 35 en ook 36. Psalm 78, vers 34. Doch Jozefs tent liet hij verachtelijk varen. In Efraïm verkoos hij geen altaren, maar hij had lust in Juda's stam te wonen, om daar zijn macht en heerlijkheid te tonen, op Sion's berg, die s werelds opperheer beminde, en koos ten zetel van zijn eer. Daar bouwde hij als hoogten zijn muren, zijn heiligdom. dat de eeuwen zou verduren, gelijk deze aard, gegrond door zijn krachten, in eeuwigheid geen wankelen heeft te wachten. Held David, dien hij van de schaapskooi nam, verkoos hij zich ter vorst uit Juda's stam. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden, om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. Zijn Israël ten erfdeel hem verkregen, dus heeft die vorst geheerst met roem en zegen. Gods volk oprecht en met verstand gewijd, en het rijk beschermd door dapper krijgsbeleid. De versen 4, 5 en 36 van Psalm 78.
Thank you.
De Heere die heeft gemeente Ezechiël geroepen tot het profetenschap. De betekenis der tekenen van God. En het is vaak de beeldende taal die je ook vindt in het Oude Testament. Zoals ook in dat gedeelte dat wij vanmiddag zo kort met elkaar willen overdenken. En als in vers 18 nu staat, en wanneer de kinderen uws volks. En ik las bij een verklaring, dat is wel opmerkelijk, dat God hier niet zegt, mijn kinderen. Er wordt ook in Psalm 78 dus gesproken van Gods volk en Gods kinderen. Maar er is zoveel gebeurd, gemeente, ook in Israël, zoveel verkeerde dingen. Dat de Heere dan zegt tot zijn profeet, niet mijn volk, mijn kinderen. Het wordt er wel bedoeld, maar om te laten voelen hoe dat Ezechiël de kinderen van de Heere daar moet leren en leiden. En dan heeft hij dat ook in het derde vers gezegd. En hij zeide tot mijn mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Dat betekent, dan wordt de kerk vergeleken met die dorre doodsbeenderen. Dat is nu Israël, van de Heere afgeweken. En hoe is dit bij ons in Nederland? Nou, we weten wel wat er om ons heen gebeurt. Weten we ook wat in ons hart geschiet. Dat de mens van nature zo aan het vlees hangt en zo wereldgelijkvormig is. En daar zegt de apostel Paulus in de Colenserbrief zo duidelijk. En zoek de dingen die boven zijn, hè, waar Christus is. En niet de dingen die van beneden zijn. Dat is alles vergankelijk. Dat is alles weggaand. Daarom heeft de Heer ook gezegd, wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen zijn? Dat is wat zij beduiden of betekenen en wat gij daarmee meent, wat daardoor te verstaan zijn. En zo wordt er ook verwezen naar hoofdstuk 24. En dan worden er diverse beelden gebruikt om dat de mensen zouden weten wat hier Gods bedoeling is. De discipelen vroegen aan de Heer Jezus, waarom spreekt gij nu tot ons niet in gelijkenissen, zoals u dat gedaan hebt bij het volk in Jeruzalem en in Galilea en overal waar die gesproken hadden. Waarom niet? Omdat het u gegeven is, de verborgenheden des Heeren te verstaan. Maar die is het niet gegeven. Het is altijd weer een wonder, geliefden, als een mensenkind door God tot God bekeerd mag worden. En dat je leven een totale wending neemt. En dan mogen we zeggen, wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwige goed. Is het geen wonderlijk instrument dat de Heere gebruiken wil, mensen, om zijn volk samen te brengen in zijn huis? Op de rustdag in de eerste plaats. En ook in de week als er gelegenheid voor is. Dan wil de Heere zijn volk zien. Hij wil zijn volk horen. Opdat ze tot hem zich zouden wenden. Wat zou het een vreemde zaak zijn. Vaders en moeders, grootouders in de kerk vanmiddag. Wanneer een kind niks meer tot u zou zeggen. Omdat vader of moeder ook niks meer zegt. Allemaal zomaar voortleven, stemmeloos. Dat kan toch immers niet. Dat is toch onnatuurlijk en dat is toch ontzettend erg. Maar terwijl de Heere Ezechiël dit onderwijs geeft aan die dorre doodsbeenderen. En zo heeft hij de vraag gesteld, zullen deze beenderen weder levend worden? Hij zegt geen ja en hij zegt geen nee. Hij zegt maar, Heere, gij weet het. Hij mag het aan de Heere overlaten. Zo dacht ook naar aanleiding van Handelingen 1 vers 6. Dat de discipelen, Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk van Israël doen komen? Dat bracht mij aan het denken. En toen kwam ik ook weer uit hier bij Ezechiël 37. Waar ook deze vragen gesteld worden. Het gaat hier over het koninkrijk van God. En gemeente, jongens, meisjes, dat is in de eerste plaats bedoeld het volk Israël. Wat de Heere ook vergelijkt met zijn enige geboren zoon, met Efraïm. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Hè? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiger aan hem. Psalm 103, getuig van God als vader, vol van mededogen. Oh, en dan moet hij tot de profeet gaan spreken, want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren zouden en leven. Maar de mens is hardhorend, hè? En ik hoop en ik bid met u en voor u dat de harten geopend mogen worden, opdat wij allen niet de stem van een dominee, van een voorganger zullen beluisteren, maar de Heere zelf. Is die opgevallen als in het Oude Testament leest, alzo zegt de Heere, Heere, of de Heere der Heerscharen. Kijk, en dan is het zo geliefd dat de Heere zijn knechten gezonden heeft met een bedoeling, opdat wij zouden leren en onderwijzen. En dat was een kostelijke versies die we net gezongen hebben. Want dan wordt hier dus van dat koninkrijk gesproken, ook het koninkrijk van David. Hier staat held David, die hij van de schaapskooi nam, verkoos hij zich ten vorst uit Juda's stam. En hoe heeft hij achter het vee, heeft hij zich gespoed. En de Heere die zegt, om Jacob's zaad zijn dierbaar volk te hoeden. Ja, die psalmen hebben een schat van onderwijs, hoor. Precies, wordt hier precies uitgebeeld. Die diepe liefde Gods tot zondige mensen die het totaal niet verdiend hebben. Maar hel David die hij van de schaapskooi nam, wie is daar vooraf gegaan? 40-jarig koninkrijk, dat was immers zijn voorganger Saul. Nou, we kunnen heel wat van Saul lezen in de boeken van Samuel. In het begin leek het nog wel wat, maar het kwam spoedig openbaar. Hij was de grote hater van David. Hij moest niets van deze beminde David hebben. Ach, wat was Jonathan dan anders, zijn zoon. Die had een bijzondere gezegende band bij de Heere vandaan. Hè? En dat blijft, hè? Bij de Heere vandaan. Oh, dat ging helemaal niet goed onder Saul, geliefden. Maar dan is het toch hel David die de reus Goliath mocht verslaan. En de Heere heeft David bijzonder willen zegenen. Hij heeft de oorlogen des Heeren gevoerd en hij mocht als overwinnaar uitkomen. En hij mocht zijn God daarvoor danken en daarvoor roemen. Maar dan kom je ook dus bij zijn zoon Salomo terecht. En dat was de koning des vredes. En er wordt ook hier bedoeld in dat tekstgedeelte van deze middag. Je had daar één koninkrijk. Maar helaas, ook Salomo begaf zich op het verkeerde pad. Hield zich op met allerlei vrouwen. Hield zich op met allerlei zaken die de Heer vertoornde. Want hij ging ook de goden, de afgoden aanbidden, hè, van die vrouwen. En daar is de Heer vertoornd over geweest. En dan zal hij deze zonde van Salomo gaan bezoeken. Je hebt niet anders te wachten. Zwaar hoor, je hebt niet anders te wachten. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheen. Salomo was een koning, was zeer rijk, pracht en praal. Maar de vreze Gods was niet in beoefening. Gelukkig wel toen hij heel jong was. Want er staat de Heer als Salomo lief. Maar ook later. Eén ding wil ik er maar veel van zeggen, geliefden. We hebben niet te oordelen. Maar Salomo is donker weggegaan. En donker weggegaan. En dan ben je zo'n groot man, hè. 40 jaar. En dan als hij ontslapen is, gemeente, en hij is begraven, dan komt daar Rehabiam en dan heeft de Heere zijn oordeel uitgevoerd. Want dan volgt daar een splitsing tussen het 10-stammenrijk onder Jerobeam en het 2-stammenrijk onder Juda. Daar heb je dus Rehabeam. En dat is een verschrikkelijke zaak als er een splitsing komt. Ik kom wel eens bij mensen die zeggen, ik heb mijn zoon al geen 20 jaar gezien. Ik heb mijn dochter lange tijd niet gezien. Dan is er een splijting. Dan is er scheiding. Mag in het verborgen wel eens wenen, geliefden. Dat is de verborgen scheiding die daar is tussen God en ons. Nee, God heeft dit niet gewild. Die wil een eenheid. Dat ze allen één zijn. Eén zijn vooral in de vrezen des Heren. Opdat dat volk ten voorbeeld zou gesteld worden voor de andere volken. En u krijgt deze profeet, die krijgt iets heel bijzonders. Hij krijgt 2 houten mee. Je moet maar denken aan een soort plank. Hè? En op die plank is het een en ander dan geschreven. En dan zegt de tekst in vers 19... Want dat de vraag die staat in vers 18, zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen zijn. Met andere woorden, wat betekent dit alles? Wat voor beduiden? Wat bedoelt u daar nu mede? Nou, dan zegt de Heere, zo spreek tot hen. Dan zie je, gemeente, dat de kerkgang wel noodzakelijk is, opdat we zouden horen en verstaan de dingen die van Gods koninkrijk zijn. En van nature hebben we veel meer aandacht voor de euro's dan voor het woord van God. En we moeten dat toch onszelf maar spreken. O ziel, zoekt gij den Heere niet, dan komt gij straks eeuwig in het verdriet. Maar zoekt de Heere toch met heel uw hart, met het gebed. En dan zegt de Heere, zo spreek tot hen. Alzo zegt de Heere, Heere. Weet die dubbele naam die veel in het boek Ezechiël voorkomt. Het eerste Heere met kleine letters, met 1 hoofdletters, Kurios. Heer, meester, koning, heerser, heerschappij voerend. Hè? En die tweede naam met die 5 hoofdletters, dat betekent, ik ben de God van het verbond. Dat ziet ook de 3-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. En het wonderlijke is, u zult misschien bij de catechismusprediking ook wel horen, wanneer er zondag 8 behandeld wordt over de 3-eenheid van God, maar deze 3 gezegende personen zijn 1 in het spreken, zijn 1 in het denken, zijn ook 1 in het willen, wat God de Vader wil, ook de Zoon, ook de Heilige Geest. En nou deze 3 personen, geliefden, die spreken dan tot hen en ook daarmee vanmiddag tot ons. Al denkt u misschien, ja, wat heeft dat dan voor zin? Ja, dat heeft zeker zin. Want Ezechiël behoort ook tot de Bijbelboeken. En de Heer heeft ons daar ook wat mee te zeggen in de 21ste eeuw van ontzaglijke verdeeldheid. Zo spreekt tot hen dit. Zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is en van de stammen Israëls, zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot 1 enig hout. En zij zullen 1 worden in mijn hand. Dat heeft een hele bijzondere betekenis. Wat ik van de verklaring las, was dit Efraïm, was het gehele koninkrijk der 10 stammen, dat weten we. En dat zelfs metgezellen waren, zijn de heidenen die tot het geloof van God en Christus bekeerd zijn. Dat is wel bewezen. Maar nu heeft Ruben, weet je, de oudste zoon van Jacob, van Jacob en Lea, nadat Ruben zijn geboorterecht verbeurd had, kwam dat voorrecht op de zonen van Jozef, waarvan Efraïm de voorrang had en geacht als het hoofd van de 10 stammen, zo onderscheiden van Juda. En God maakt ze nu tot 1 koninkrijk, 1 volk, daar zij lange tijd verdeeld en onderlinge vijanden zijn geweest. De begeerte van de levende God is, geliefden, dat de 12 stammen tot één zouden worden. En dat maakt u duidelijk met een beeld. Want het kan zo zijn, gemeente, dat je zo met een zaak loopt. En dat je zegt, hoe is dit nou en hoe is dat nu? Dan hebben we nodig wijsheid en verklaring en openbaring. Want openbaring, jongen, nou betekent immers dat de Heer een geheim onthult. Dat iets dat verborgen is, dat we niet kennen, dat we niet weten, dat hij dat openlegt. En dan vooral, zoals in vers 19 ook staat, het hout van Jozef. Ik lees er even maar de kanttekening bij. Dat is Jozefs nakomelingen of de Efraïmieten met hun bijgevoegde stammen. Die door dit hout tezamen aangeduid worden. En dan weten we wat ik er straks ook zei van dat tienstammenrijk. Ze hebben onder Jerobeam geen beste tijd gehad hoor. Echt niet. Als een koning goddeloos is, leidt heel het volk daaronder. Onder Rehabeam is het dan wat anders geweest. Maar geliefde, je ziet die tweespalt, hè. En dan wil de Heer hebben dat ze niet elkander benijden en benauwen. Daar is ook een tekst van. Dat ze zal, als de Heer wat samenbrengt, dan zal de een de ander niet meer benauwen en kwellen. Nee, maar zullen tot één zijn. En die ware eenheid, hè, dat kun je met de inleiding even naar voren houden uit Johannes 17. Wat was de begeerte van de biddende borg en zaligmaker? Dat ook dat Israël van zijn dagen tot één zouden worden. En dat de kinderen Gods verzameld zouden worden. Zoals het ook staat in de 50ste psalm. Verzamel mij, mijn gunstgenoten. Opdat het zou zijn één gemeente. Één volk. Één kudde onder één herder. Één koning onder alle koningen der aarde. De Heere is immers koning. En kijk, en dan is het wonderlijk, zo spreek tot hen. Ook het hout van Jozef, wat in Efraïms hand geweest is, dat is dit. Dat is de 10 stammen waarvan Efraïm het hoofd tevoren geweest was, toebehoorde. Komt dus in de hand van Efraïm. En van de stammen Israël zijn metgezellen. En dat betekent ook wel over de heidenen. Die zullen tezamen in wezenlijk, hartelijk in hun vereniging zijn en worden in mijn hand. Nou, daar zing je ook wel eens van in de psalmen. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zie het verband. Oude Testament, Nieuwe Testament, het spreken van de drie enige God tot zijn profeten. Welke boodschap heeft Ezechiël te brengen? Nou, dat ligt voor ons. Het is maar een onderdeeltje van een rijk boek. En wat heeft de Heer Jezus nu gebeden? Kijk, hij heeft veel gebeden tot de Vader, gemeente. En dat staat ons niet vermeld wat hij gebeden heeft. Wel dat hij gebeden heeft. Maar het hoge priesterlijk gebed, dat toont ons het hart van de biddende hoge priester. Want ziet dat spreekt van Gods recht. Zie ons al door recht verlost worden. Maar dat spreekt ook van Gods hartelijke liefde jegens zijn Sion. En dat zijn de gunstgenoten hier op deze aarde. En dan in de eerste plaats moesten de discipelen naar Jezus hemelvaart het evangelie des kruises gaan brengen bij Jeruzalem in de eerste plaats, beginnende bij Jeruzalem en voorts over Galilea en Judea verspreid. En Paulus wordt afgezonderd tot de heidenen. En dit is Gods bedoeling, dat en Jood en heiden samen beiden zich door de hand des Heren laten leiden. Ik spreek geen Russisch, ook geen Oekraïens, maar gemeente, er kunnen door gebaren iets bekend maken van eenheid. Ze knikken ja, Ze voelen zich aangesproken. Men vormt een band met elkaar. Maar de Heere God, ach geliefden, hem is niets onbekend. Hij ziet het hart aan. Wij zien aan wat voor ogen is hoor. Maar de Heere die ziet het hart aan. En hij doorgrondt ons. En hij kent ons. En ziet, het was smartelijk het oordeel Gods over Israël. Hè? De scheiding kwam. En overal waar scheiding is, is pijn. Vloeien de tranen. Is er een ellende. Maar wat is verbinding? Wat is liefde? Wat is eenheid? En één in de Heere te mogen zijn. En onderwezen mogen worden door de Heere. En dat mag Ezechiël ook doen in het 19e vers. Dan zegt hij ook. En ik zal dezelfde met hen voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot één enig hout. Zij zullen één worden in mijn hand. En ze zullen één worden in mijn hand. Geliefden, ik heb mijn verbazing thuis in de voorbereiding van dit woord. De kanttekening nummer 36 gelezen. Ik werd er werkelijk door getroffen. En als u thuis een staande Bijbel hebt met kanttekeningen, dan zou ik zeggen, lees het thuis nog eens na. Want we zijn maar zo'n ogenblikje in de kerk. Het is zo voorbij je. Weet je wat daar staat? Gelijk de verdeeldheid en de vijandschap tussen Juda en Efraïm, waarvan Samaria de hoofdstad was, als een afbeelding was van de twee vijandelijke gedeelten der mensen, namelijk Joden en Heidenen, alzo was de vereniging van dezelfde een afbeelding of een voorbeeld van de vereniging der algemene kerk, of van al uitverkorenen in de ganse wereld, uit Joden en Heidenen, door één geest en één geloof, onder één hoofd, één koning en zaligmaker, welke is onze Heere Jezus Christus, de beloofde Messias. Of nu wel enige van de 10 stammen zich met Juda verenigd hebben en alzo tezamen uit Babel zijn opgetogen ten tijde van de Heere Christus en zijn apostelen. En is voortvervolgd onder de Joden, voornamelijk onder de heidenen. En dat zal duren tot aan het einde der wereld, totdat het ganse geestelijke Israël is beroepen in Gods hand, hoort u? Ze moeten samen één worden in Gods hand. Dus dat is niet een werk uit de mensen. En dat wij aan elkaar plakken en aan elkaar voegen. Nee, dit is de hand des Heren die dat gebracht heeft. God begeert de eenheid der liefde. Hoe heeft dat geklonken hè, in Johannes 17? Vader, ik wil dat ze alle één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en zij in ons. Verder even met die kanttekening. Het zal duren tot het einde der wereld, totdat het ganse geestelijke Israël is beroepen in de hand van Christus, die in deze des vaders knecht is, in wiens hand alles heeft overgegeven. En tot wie hij uit alle uitverkorenen trekt. Zie je, daar heb je nou het werk Gods. Hè? Heb je dat in je leven mee mogen maken? Het trekken van die onzichtbare liefdekoorden. Geliefden, dan krijg je de haat tegen de zonde ook in jezelf. En haat wat God haat. En lief krijgt wat God liefderijk is. Hij wil dat, opdat wij verenigd worden als één kerk behouden mogen worden. Dus dat is begrepen. En zij zullen één worden in mijn hand. Zolang wij hier op de aarde verkeren, geliefden, blijven de volkeren verdeeld onder elkander. Maar de kerk met een hoofdletter K, vanmorgen gezegd, hè, triomferende kerk boven. En dan hier de biddende kerk, de worstelende kerk, hier beneden, zullen tot één gemaakt worden. Hij ook weer die eenheid, boven en hier beneden. En je mogen samen optrekken in eenheid, in waarachtige liefde. En dan komen we bij vers 20. Ik heb gezegd, de tekenen tot onderpand der waarheid. Dan staat in vers 20, de houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Gelijk de profeten dikwijls belast werd, hetgeen hun door God was geopenbaard en volken al zo levendig als metterdaad af te beelden en voor ogen te stellen. Dus eenvoudig goddelijk onderwijs. De kinderen, en hoe denk maar ouderen aan uw eigen schooltijd, dan met een grote bord en daar stond de meester of de juffrouw met een krijtje in de hand en maar schrijven, schrijven, weet je wel. En dan gingen ze daaruit onderwijzen. Niet waar kinderen, zo ging het op school. Maar de Heere neemt ook zijn volk op de school, op de school van de Heilige Geest. En daar mogen ze nu leren. En kijk, dan mag het hier beschreven zijn. Maar de Heere die zegt, twee houten nemen. Eén voor Jozef. Eén voor Efraïm, dus het 10-stammenrijk. Eentje voor Juda, 2-stammenrijk. God brengt samen waar ze het samen niet kunnen vinden met elkaar. Maar dan zie je toch het wonder dat God nu doet. Al zijn ze uit verre landen, al kennen we de taal niet, geliefden, en de cultuur niet. Nochtans, het werk Gods is één. Want ze worden herboren, ze worden geestelijk vernieuwd. Ze waren kinderen der duisternis en God maakt ze tot kinderen des lichts. En daar zit die talenkwestie, daar zitten die culturen die allemaal door elkaar heen lopen. Maar het zal in de hemel geëffend en geordend wezen hoor. Want dan zullen ze tezamen die grote God en koning gaan verheerlijken. Dat is dan hun doel. En dan hebben ze voor ogen. Ik dacht eens een keer zo, de tekenen. Wij hebben 2 sacramenten, dat weet u hè. Het teken van de heilige doop, kinderen, jongens, meisjes, ouderen. Dat is het water van de doop. Wat immers betekent dat die zondaar moet ondergaan in het water. De dood, het water, de diepte. Maar uit dat water opstaan. Dan kun je weer ademen, dan kan je weer leven. Het ene ziet op het kruislijden van Christus. En tegelijk is dat de heerlijkheid Gods, de opstanding. De tekenen is het water. En met dat teken wordt de betekende zaak aangeduid. En wat de tekenen bij het heilige avondmaal, dat is brood en wijn. Reeds lezen we van Melchizedek dat hij tot Abraham kwam, ook met brood en met wijn. Het brood, geliefden, dat gebroken wordt aan de tafel, zit op de verbrijzeling van Christus. Alzo werd hij verbrijzeld en je zou je zeggen, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zoon van God, geliefden, hij werd verbroken en hij is ter schande opgehangen aan het vloekhout der schande. En dat alles heeft hij willen doen om ons te verlossen. En daarvan spreekt de rode wijn. Hè. Dat ziet op dat rode dierbare middelaarsbloed. Daar moeten we telkens bij bepaald worden. Dat zijn de tekenen voor de ogen van de gemeente, van uw kinderen, van uw kleinkinderen. Wat gebeurt daar aan die tafel? Dat is immers de prediking van God zelf, hè. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat hij is het lam ter slachting. Waarvan ook Johannes de Doper gesproken heeft. Ziet het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. De betekende zaak, gemeente. Om daar persoonlijk deel aan te mogen krijgen. Laat het gebed bij u en bij mij niet ontbreken. De Heere wil verheerlijkt worden in zijn eigen daden en groot. Zo hebben ze die 2 houten gezien. Hebben het volk het gezien? En heeft de Heere daar zelf de betekenis van gegeven. Namelijk het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. We gaan naar vers 21. Gods ontferming over Israël. En vers 22. Spreek dan tot hen. Maar we zullen eerst maar een versje zingen, anders wordt het veel te laat. Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, den Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op. Daar heb je het al, hè? De stammen. 12 stammen. Naar Sions God gewijde top. Met Israëls 8 brevaderen. De vorsten van elks huisgezin. Ze trekken aan. Hier Benjamin. Schoon klein hij mocht regeren. Daar Juda's stam. Die glorie won. Ginds Naftali en Zebulon. Met welk doel? Om God, hun koning, te eren. We zingen samen het 13e vers van Psalm 68. Eren, dat is het doel waartoe de Heer de zijnen samenbrengt en samen wil houden. Gods ontferming Het loopt eigenlijk helemaal door tot en met vers 28, maar dat is te veel. Ik wil het nog even kort houden met vers 1 en 22. Spreek dan tot hen. En zo zie je, gemeente, de dienaren des woords zijn afhankelijk van wat de Heere zegt. Vaak gebeurt het dat je met een tekst bezig bent en dat het niet lukt. En dan verschud ik het papiertje maar weer. En dan gaat de Heer even bij een zaak bepalen. Zoals bij die kanttekening, dat heeft me zo diep getroffen. Die grootheid Gods. Dat de Heer zo zijn volk wil heiligen. En zijn volk wil liefhebben. Zo bijzonder. Maar dan moeten ze onderling een eenheid vormen. Wat mocht hij dan spreken? Hoor je horen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen. Dat wil zeggen, brengen, kan het ook betekenen, halen. Uit het midden van de kinderen Israëls. Halen, uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land. En met dat land wordt dan bedoeld het geestelijke Kanaan, Jeruzalem, de berg Sion, dat is in Gods kerk eerst de strijdende, daarna de zegevierende, afgebeeld door het aardse, waar God de Joden eerst weder inbracht uit Babel. Zie je het verband? Jeremia heeft enorm gewaarschuwd dat als ze zich niet bekeerden tot God, ging het fout, hoor. En het is fout gegaan. Niet dat God het fout doet, nee, wij zijn fout en wij doen fout. Maar ze luisterden niet. Het tweestammenrijk werd weggevoerd naar Babel onder de wrede dictatuur van Nebukadnezar en de vorsten daarna. Wreed, verschrikkelijk. Maar hier heb je de belofte. Ezechiël was nog een jonge man toen Jeremia al een oud man geworden was. En hij zet de profetie voort. En dan kun je horen uit dit gedeelte dat de Heere God dus zegt, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Of van tussen de heidenen. Want daar in de Babel, je weet het wel, daar hebben ze hun eigen afgoden. En daar hebben ze hun eigen cultuur. Daar is de God van Israël geheel vreemd. Maar dat is dan verschrikkelijk, dat wegvoeren. Stel u voor, gemeente, dat ze van de week komen om je huis te plunderen en je met de dood te bedreigen. En zeg het land uit, ga mee met ons. Oh, je wordt er koud van als je dat allemaal zo overdenkt. Nee, de Heere heeft behagen om zijn volk terug te brengen op de oorspronkelijke plaats. En ten diepste is dat ook zo met in het geestelijke leven, dat wij door de nieuwe geboorte uit hem zelf, hè, vernieuwd zouden worden tot kinderen des lichts en God in Christus mogen behagen in hem alleen. Wel nu, nou zegt de Heer, ik zal ze halen. En dat kun je allemaal lezen in de boeken van de profeten, hoe dat gegaan is, onder koning Kores. Kores gaf toestemming, Juda mocht weer terugkeren. En dan komen ze wel bij de puinhoop in Jeruzalem, want alles was natuurlijk stuk. En dan mogen ze straks de tempel weer gaan herbouwen. Kortom, maar daar ben je niet klaar mee. De Heer heeft nog wat meer te zeggen. En dan zegt hij zo in vers 22, en ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls. Dus niet meer in Babel, hè. Op de bergen Israëls. En zij zullen allen tezamen één enige koning tot koning hebben. En dan zegt de kanttekening terecht, de Messias, onze Heere, Jezus Christus. En tezamen dus, samen gebundeld, hè, samen door de Heere in zijn hand gebracht, één enige koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Ze zullen dus niet meer betekenen dat eigenlijk gehalveerd zijn. En zo zie je, geliefden, dat nu ook dat naderende Pinksterfeest, Want u spreekt van de uitstorting van de Heilige Geest. De bedoeling is, dat wanneer allerlei volkeren zijn saamvergaderd binnen de muren van Jeruzalem, dat men dat geluid hoort als van een geweldige dreven wind. En dat ze die fakkel zien op de hoofden der discipelen, vurige vlammen. Maar het waren als vurige vlammen. Het werk van God komt openbaar. Niet alleen Israël, ook de andere volken der aarde zullen horen de stem van God. Denk eens aan het werk van evangelisatie in het land. Aan het werk van de zending in het buitenland. Daar wordt de naam des Heeren verkondigd. En gelukkig gaat er ook technisch personeel naartoe. Want die volkeren, ja, die zijn natuurlijk zo primitief. Dat ze ook in alles geholpen moeten worden. En daar gaan ook medici naartoe. Want er zijn ook heel veel gezondheidsklachten onder die mensen. Want het is armoede tot en met. Hoor. En daarom is het goed, gemeente, dat we deze dingen samen even overdenken. En in het gebed mogen brengen. Opdat de Heer in al zijn eigen werken verheerlijkt mogen worden. Geef de Heer uit genade. Dat we samen, u en ik, mogen bukken en buigen onder de heerschappij van onze enige en gezalfde Messias, Jezus Christus. Hem kennende in de omgang. Hem erkennende als de Zoon van God. Aanbiddende in zijn macht, in heerlijkheid. Die heerlijkheid die hij geopenbaard heeft onder het Oude en onder het Nieuwe Testament. De Heere zij met u allen en met uw geest. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 102, daarvan het 12e vers. Dus zij is hier een naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Als de volken saam vergaren, zich met zeren erfvolk paren, als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. 12e van 102. mogen heen gaan in vrede en de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.